Mijn naam is Sagit Carter en je luistert naar de Wildfire podcast. Een podcast over een prachtig stuk dat deze zomer speelt in het Amsterdamse bos. Een negenkoppige liveband van getalenteerde orkatorsmakers zet het bos in lichterlaaien met een losgeslagen muzikale trip over ons verlangen naar samen zijn en het onvermogen dat te bestendigen. Wildfire is een muzikaal en visueel zomerspektakel voor volwassenen, geïnspireerd op Maurice Sendak's iconische prentenboek Where the Wild Things Are. Ik zit nu aan tafel met Nina Polak, die het stuk geschreven heeft, en met Belle van Herikhuizen, de regisseur van Wildfire. Bedankt voor jullie tijd. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik wil graag gewoon eventjes met jullie duiken over het thema van het stuk, de creatie van het stuk, hoe het allemaal tot stand is gekomen. En ik dacht, misschien is het een idee om bij het boek te beginnen. Ik weet dat het niet, het is geen adaptation van het boek, het is geïnspireerd op het boek. Belle, kan je me iets meer vertellen over hoe dit boek op je pad kwam en waardoor je dacht van, hier moet ik iets mee?
Ja, dat is eigenlijk via een aantal richtingen zijn samengekomen bij dit boek. Ik was gevraagd om iets te maken voor het bos, voor het Amsterdamse bos. En dat vond ik meteen te gek. En ik ben in Amsterdam opgegroeid en heb daar veel voorstellingen gezien. Maar wist al meteen, ik wil iets maken wat ook echt op die plek hoort. Dus niet zeg maar zomaar een toneelstuk en de plek gebruiken als theaterzaal, maar echt de plek gebruiken als bos. Dat was eigenlijk een eerste gedachte. Ik wilde graag iets maken over eenzaamheid. Of dat was in ieder geval een thema waar ik op dat moment mee bezig was. Maar ik dacht, ja, ik wil niet voor de grote zomervoorstelling iets maken over eenzaamheid. Want Ik vind dat te down eigenlijk. Dus ik wil iets maken over het tegenovergestelde daarvan. Ik wil iets soort levendigs maken en iets samens. En dit boek, Where the Wild Things Are, stond eigenlijk al heel lang ook op mijn wensenlijstje om daar nog een keer iets mee te doen over de driften en dat het daarover gaat. Even het uitrazen, dat is eigenlijk ook wat er heel erg bij die monsters gebeurt. En toen, al die gedachten en wensen kwamen toen samen. En dacht ik, ja, dit boek, dit moet in het bos, want het is al in het bos.
Ja, klopt.
En het is ook die twee werelden. We beginnen bij zeg maar, de normale mensenwereld en we gaan naar het bos. En dat is, vind ik ook, dat is ook wat het publiek natuurlijk doet. Je begint vanuit de stad of waar je dan ook vandaan komt en je gaat naar het bos. En dat theater heeft zelf al, heeft en de bomen, maar ook heel veel beton. Dus daar komen die werelden al samen.
Ja.
Dus qua beeld past het al heel erg.
Ja, precies.
We spreken nu over alsof het begon met dat prentenboek, maar Spike Jonze heeft er een filmbewerking van gemaakt met poppen van Jim Henson en een scenario van Dave Eggers, die er ook nog een roman van heeft gemaakt. En dat hebben we wel, we hebben dat wel goed bekeken ook, dat die bewerkingen. En die hebben denk ik onbewust wel veel meegespeeld in het begin van toen we daar net mee aan de slag gingen.
Ja, nee, het is goed dat je het zegt. Als we kijken naar zowel de film als het boek, en we hebben het nu ook al een paar keer genoemd, wil ik zo dieper op ingaan, eenzaamheid. Waar zit het verschil in hoe, denken jullie, kinderen eenzaamheid ervaren en volwassenen? Als je zegt dat het stuk meer gefocust is op volwassenen.
Moeilijke vraag, maar wel een goede vraag.
Ja, echt een goede vraag.
Je zou kunnen zeggen puurder en grootser. Een kind kan natuurlijk, weet ik veel, zijn ouders kwijt zijn even. Mm-hmm. En dan echt helemaal totaal in paniek zijn en denken, dit is het allergrootste van de wereld. En ik denk dat het bij volwassenen, denk eigenlijk bij dat het voor bijna alle gevoelens geldt, dat het sluimerender is. En dat er andere gevoelens overheen groeien en woekeren, waardoor het moeilijker is om dingen zuiver te voelen. En dat is wat me wel aanspreekt, dat het bronmateriaal een kinderboek is. Is dat we eigenlijk heel rauw bij de oergevoelens en oeremoties komen. En dat is wel wat we met deze voorstelling echt heel erg doen.
Er is misschien een grotere rauwheid voor een kind, maar er is, naarmate je volwassen wordt, natuurlijk wel ook een soort verdieping van duisternis en dingen waar een kind, die een kind misschien vagelijk aanvoelt, maar nog helemaal niet kan grijpen. En ik denk dat we toch voelden op een gegeven moment, we moeten dat erin. Er moet seks in, er moet dood in, er moet wanhoop en depressie in op een manier die misschien wel explicieter is dan Spike Jonze dat heeft gedaan.
Precies.
Want het is daar
onschuldig.
Ja, het behoudt een onschuldigheid waardoor je in de je blijft een beetje in de belevingswereld van het kind, waardoor het iets afgeschermd houdt.
Klopt.
En ik denk dat wij dat wel hebben doorgebroken.
Ja.
Ja. Ik vind het thema eenzaamheid. Ik heb namelijk het idee dat het als ik zo naar jullie luister, als ik een stukje van het script heb gelezen, synopsis van het stuk. Inderdaad, inspiratie op het boek, maar het gaat voornamelijk, denk ik, over eenzaamheid en alles wat daarbij komt kijken. Zeg ik dat goed? Of?
Ja, of eigenlijk is het ook nog wel verder dan eenzaamheid, denk ik, over hoe om te gaan met het leven en met de moeilijke dingen van het leven. En dat het niet wordt ik in mijn eentje tegen de wereld, maar dat het soort wij tegen de wereld is of wij met elkaar. Mm-hmm. Of wij in de wereld of zo. Ik denk dat het daar uiteindelijk. Dus ik denk ook niet dat je echt kan zeggen dat eenzaamheid puur zang het thema is van de voorstelling. Het is wel zeker een vertrekpunt. Maar ik denk dat als je de voorstelling ziet, dat het niet per se het woord is wat je er uithaalt. Ik denk wel dat er hele eenzame momenten zeker in de voorstelling voorbij komen. Maar het gaat wel denk ik echt over meer dan, dan alleen dat.
Ja, ja. Dat is goed om te weten. Het is het vertrekpunt. Hoe zouden jullie het gevoel eenzaamheid omschrijven?
Voor dit personage gaat het er geloof ik wel om dat ze alleen is in haar gevoel.
Mm-hmm.
Of denkt dat te zijn in
denkt
ieder geval.
Denkt dat te zijn en het gaat om onbegrepen voelen en een onvermogen om de dingen die in haar leven te communiceren.
Mm-hmm.
En het is, is best een isolement van haar familie in de eerste instantie. En dat, dat escaleert. Ik denk inderdaad de escalatie die in het begin zit, waardoor ze in die andere wereld terechtkomt, dat is een soort wanhoop in eenzaamheid.
Mm-hmm. Ja, als ik toch eventjes een stapje terug mag nemen naar Where the Wild Things Are. Wat me bijbleef aan die film vooral, was dat je al die monsters bij elkaar had die eigenlijk allemaal zeiden van, oh, dat jongetje gaat ons redden van onze eenzaamheid. Terwijl ik dacht, jullie zijn in een groep. En jullie voelen je allemaal in die groep, één voor één, voelen jullie je eenzaam. En dat benoem jij nu net ook, weet je wel. Dus dat het hoofdpersonage, Benny, zeg ik dat goed?
Ja, klopt. Ja.
Het hoofdpersonage voelt zich dus ook eenzaam in een groep. En als ik het dan nog breder kan trekken, ik heb het gevoel dat er zoveel mensen zijn in de maatschappij op het moment die zich zo voelen, die dus met vrienden, familie zijn, maar zich toch eenzaam voelen. Onder jongeren is het een groot probleem. We hebben ook heel veel gezien tijdens COVID. Waarom denken jullie dat vooral jongeren hier zoveel problemen mee hebben in deze tijd? Waarin je zou denken dat door social media en het makkelijker dan ooit is om in verbinding te staan met mensen, toch juist zoveel mensen zich alleen voelen en onbegrepen vooral ook voelen. En het gevoel hebben dat ze alleen zijn in die gevoelens zoals dus Benny.
Mijn idee op het moment is toch wel heel erg dat het los van of je met mensen heel erg met mensen in verbinding staat of niet, dat mensen een heel groot individualisme ervaren. Dus dan kan je nog 100 vrienden hebben, maar als de focus van je leven en van ieders leven zo erg is om jezelf te maken en om jezelf tot een succes te maken, dan even heel grof gezegd hoor, dan verlies je op een gegeven moment dingen die cruciaal zijn om je in een samenleving te voelen, namelijk solidariteit en een gevoel voor wat een maatschappij is en hoe je daar zelf aan bijdraagt en gemeenschap. Dat zijn allemaal clichés, maar die zijn gewoon, daar is gewoon minder ruimte voor in heel veel levens. En ik denk dat dat als een soort vaag gebrek wordt ervaren. En ik denk dat dat ook logisch is.
Ja, precies.
En daar is de...
Ja, nee, ga je gang.
Ja, nou, dat is echt de poging die wij doen, denk ik, met deze voorstelling, om daar een soort tegengif voor te maken.
Mm-hmm.
Echt de behoefte die al dan niet bewust bij mensen gevoeld wordt om samen dingen te ervaren, die wordt in dit stuk ingelost en getoond.
Ja.
En ook de euforie die daarbij komt kijken, de uitgelatenheid. Dus echt helemaal tegenovergestelde van de eenzaamheid en van de depressie, maar juist de vreugde die er ook die je ook ervaart als je samen kan schreeuwen om iets.
Juist.
En ik denk dat we heel erg... Dat is ook echt wat ons drijft en stuurt bij het maken.
Ja. Wat is de laatste keer dat jullie je juist heel erg verbonden hebben gevoeld?
Het valt me op dat ontzettend veel mensen in mijn omgeving zich aansluiten bij Extinction Rebellion. Dat is natuurlijk omdat ze zich heel erg zorgen maken om het klimaat. Maar ik zie ook wel dat ze dat een enorme boost geeft op het gebied van verbondenheid. Het is natuurlijk een rare reden om zoiets te doen, maar misschien ook niet. Ik bedoel, ik kan me toch eigenlijk ook wel heel goed voorstellen dat het een soort zin geeft. En een soort maatschappelijke richting. En ik denk dat dat echt ook is omdat ze voelen dat zin heeft.
Kan je me iets meer vertellen? Want dit doet me dan weer denken als we teruggaan naar het stuk Benny. Die dan de overgang maakt naar de andere wereld. De wereld waar ze ergens bij gaat horen, misschien.
Mm-hmm.
Zonder te veel te spoilen.
En in ieder geval dat gevoel heeft ze.
Ja.
Ze denkt dat ze in het gezin er niet uitgeknikkerd is. Maar daar voelt ze in ieder geval geen verbinding.
Mm-hmm.
En bij de monsters of in de wildernis, hoe we het ook noemen, daar, ja. daar wel.
Ja. Ja.
Ja, het is wat dat betreft wel een heel mooi uitgangspunt van dat kind. En daarom snap ik dus ook steeds beter waarom bellen dat... En het ging jou daar ook heel erg om. Dat dus ook dat gevoel en dat verlangen naar gemeenschap is gewoon zo zuiver in zo'n kind. Zeker als die gaat merken dat zo'n gezin bijvoorbeeld uit elkaar valt. Dat is dan het geval bij Benny. Daar is een gezinslid weggevallen. En dan blijft gewoon over echt een gigantische drang om alles, om de boel bij elkaar te houden. Mm-hmm. En om samen op een hoopje in een hut te liggen.
Ja.
Dat.
Ja.
En die wereld waar ze naartoe gaat, daar is die fantasie levend.
Mm. Kunnen jullie me iets meer vertellen over Benny? Max is een... In de boeken en in de films is hij een heel... fantasierijk, enthousiast, wild jongetje. Waarvan ik het idee heb dat hij heel graag een wolf wil zijn, inderdaad. Loopt de hele tijd te grommen en te grauwen. Wie is Benny?
Het is eigenlijk ook een beetje een rotkind.
Zeker.
Boek, ja.
Ja, zeker. En
loop
in de film...
Loopt met een vork achter een hond aan.
Ja, klopt. Maar ik bedoel dat hij zijn moeder bijt, weet je wel. Dat hij op de tafel gaat springen. Dus dat is niet leuk kind.
Nee.
Maar kunnen jullie me wat meer vertellen over Benny? Is Benny een leuk persoon? Want het is helemaal niet erg, toch? Om niet likable te zijn. Ik bedoel, Succession is een groot succes.
Ja, dat is waar. Ja.
Ik denk niet dat Benny alleen maar likable is. Benny is ook zeker heel wild.
Mm-hmm.
En vooral heel erg boos en gefrustreerd. Ziet het gezin uit elkaar vallen. Ziet de wereld in brand staan. En denkt, is er niemand die dit ook ziet? Ben ik de enige die ziet dat het alarmerend is?
Mm-hmm.
En dat is denk ik waar haar eenzaamheid en haar boosheid over gaat. Van ben ik de enige die ziet dat dit misgaat? En dat frustreert haar. En daardoor ontsteekt zij in woede.
Mm. Het spiegelt elkaar ook wel. Want zowel in dat gezin als daarbuiten gaat het om een soort woede, om die ontkenning die zij ervaart bij volwassenen.
Ja.
Dus ze denkt gewoon, en jullie ontkennen dat wat er binnen ons gezin is gebeurd. En jullie ontkennen dat er miljarden varkens lijden.
Mm-hmm.
En we weten dat gewoon. En hallo.
Ja.
Kijk er eens naar. En stop met te doen alsof het niet zo is.
Mm-hmm.
En stop met te doen alsof je niet verdrietig bent.
Ja.
En stop met doorgaan. Want dat is het uiteindelijk ook. Die anderhalf uur waar we naar kijken is een... Ja, het is een soort rare bubbel waarin zij weigert door te leven met dat wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
Ja, dat typeert die monsters ook heel erg.
Ja.
Dat ze niet willen doorleven. Dat ze vastzitten in een fantasiewereld van... Ja, copingmechanismen hebben bedacht. Maar dat is veel minder expliciet geworden dan we dat ooit bedacht hadden.
Ja.
Maar ze zitten allemaal op hun eigen manier vast in hun emoties.
Ja.
Hebben hun eigen manier om daarmee om te gaan.
Nou ja, in de echte wereld, daar ziet ze om zich heen allemaal mensen die... eigenlijk doen alsof hun neus bloedt.
Ja.
Wat betreft het gezin, maar ook wat betreft de wereld. En dat zij daar gefrustreerd van wordt. En dan komt ze op een plek terecht waar alles helemaal niet ontkend wordt. En juist helemaal uitgespeeld, uitgesmeerd en doorvoeld wordt. En het is eerder een oproep om ja, om niet te doen alsof het allemaal goed gaat. En als je pijn hebt of als je bang bent of weet ik veel wat, het even uit te schreeuwen met elkaar.
Ja.
Ja, en of dat dan in je hoofd is of dat dat met elkaar in een café of in een club of whatever is, dat, ja. Dat doet er dan niet zo heel veel toe.
Je zou dus bijna kunnen zeggen dat de wild things, om het maar even zo te zeggen, dus de monsters, misschien wel haar inner demons zijn die ze dan, waar ze dus dan de strijd mee aangaat bijna. Sorry, wilde je nog?
Nou, we hebben het heel, ja, in het begin heel veel gehad over, want dat is inderdaad hoe dat boek dan vaak gelezen wordt, alsof, alsof die monsters een weerslag zijn van Benny's psychologie.
Mm-hmm.
En we hebben discussies gehad over of we dat boek nou moesten lezen als een heel psychologisch verhaal of als een meer een verhaal over een groep. Ik denk dat we nu een beetje iets, een beetje in het midden zijn uitgekomen. Want mm-hmm. het is ook weer, ja, ik vond het toch ook niet zo heel aantrekkelijk om het te lezen als iets wat zich alleen maar in dat hoofd afspeelt.
Mm.
We wilden ook wel graag echt over groepsdynamiek.
Ja.
En over wat een groep betekent voor het individu.
Mm-hmm.
En hoe een individu zichzelf kan worden in een groep. Dus dat zit er allebei in. Ja.
Ja. We moeten het ook even hebben over de muziek.
Mm-hmm.
Speelt een hele grote rol.
Zeker.
Kunnen jullie me iets meer vertellen over, kwam de rol van de muziek later? Of Bella, had je dat idee al van tevoren dat je dacht, dit moet een heel muzikaal stuk worden? Of is dat iets waar jullie met z'n tweeën in gesprek over zijn gegaan?
Nee, dat was eigenlijk het eerste idee.
Ah.
Ook omdat ik vanuit Orkater gevraagd ben om dit te doen. Mm-hmm. En Orkater is een muziektheatergezelschap. Mm-hmm. Dus dat was evident dat het een muziektheatervoorstelling ging worden. Eigenlijk een van de eerste ideeën was om echt een soort theatraal album te maken. Of een soort conceptalbum. Dus echt heel erg muziekgedreven voorstelling. Dat is het ook wel echt geworden. Het lijkt nu niet, omdat we heel veel over taal en psychologie praten. Maar er zit ongelooflijk veel muziek in de voorstelling. En
dus bijna non-stop muziek, toch?
Ja,
ja.
Ja, zodra we bij de in de wildernis komen, is er de hele tijd muziek.
Ja, mooi. En kunnen jullie me iets meer vertellen over wie er verantwoordelijk is voor de muziek van het stuk?
Ja, Jimmy Hutting heeft de muziek gecomponeerd.
Mm-hmm.
En hij is van huis uit drummer. We hebben een dubbel drumstel en verder een, ik geloof, 6 gitaren en nog wat synths.
Ja.
En er zijn volgens mij zitten er 11 nummers in.
Mm-hmm.
Maar dus ook elk monster heeft zijn eigen nummer.
Mm.
En die monsters hebben in toen wij eraan gingen werken, hebben we zo bedacht, oké, dit is het monster van de drift. Dit is het monster van van het wantrouwen, van de lust, van de symbiose. Nou, dat soort woorden. En eigenlijk met die woorden zijn we, daar is Jimmy vanuit gaan componeren. Dus het zijn, eigenlijk alle nummers zijn best wel vanuit een emotie. Dus eigenlijk vanuit verschillende, maar best wel drift gedreven. Dus eigenlijk een scène is aan de hand. En waar eigenlijk de taal op een gegeven moment tekort schiet, of waar ze denken, ik wil hier niet meer over praten, of ik kan hier niet meer over praten, barst zo'n nummer open. Dus die nummers zijn eigenlijk heel vrij van, vrij en vol.
Ja. Ik snap wat je bedoelt. Geen grenzen, is dat misschien een beetje overdreven, maar ja, vet. Je had het eigenlijk al een beetje in het begin gezegd, Bella, maar ik wilde het toch nog korter even over hebben. Het stuk wordt opgetreden in een bos, in het Amsterdamse bos.
Mm-hmm.
Echt een enorme kers op de taart, aangezien, natuur speelt een grote rol in de originele verhalen. Hoe betrekken jullie de natuur bij het stuk? Je had het net al een beetje gezegd, maar
nou, eigenlijk best wel letterlijk.
Mm-hmm.
Kan ik dat? Ja, ik ga dat gewoon vertellen. je kijkt naar het toneel en dan heb je een betonplaat van, laten we zeggen, 35 bij 35 meter ongeveer. Met daaromheen eigenlijk de bosrand van, ik weet niet, volgens mij staat er wat naaldbomen. En daarboven staan eiken van, ik geloof, 20, 30 meter. Echt gigantische eiken. Dus je zit naar een soort halve cirkel van eiken te kijken. En eigenlijk om je heen ook. En wij hebben heel erg bij de monsterwereld, zal ik maar zeggen, dat de bosrand speelt een enorme rol. Dat is echt, voor hun wereld is dat een belangrijke plek.
Ja.
Dus dat bos is echt als als dreiging en eigenlijk als extra speler heel erg aanwezig. En dat hoe we dat nog gaan doen, we gaan volgende week gaan we ook daadwerkelijk in het bos repeteren. Of dat met geluid en met licht nog versterkt kan worden. Maar dat is wat er in ieder geval in de tekst en door de spelers de hele tijd benoemd wordt. Dat bos, nou, daar loert het gevaar.
Daar, oh, wauw. Spannend.
Ja, ja, ja.
Heel vet. We hebben het nu natuurlijk gedeeltelijk over decor gehad. We hebben het over muziek gehad. De monsters. Kunnen jullie een tipje van de sluier geven over hoe die eruit gaan zien? En wat jullie ideeën van tevoren überhaupt waren over de monsters?
Ja. Maison de Faux. Dat is een modehuis eigenlijk. Een kunstzinnig modehuis. Die maken de kostuums. Die ontwerpen de kostuums. En ik heb met hem, Joris, die is daarvan, eigenlijk gesprekken gehad over dat ik dacht, de monsters moeten zowel iets knuffeligs als iets gevaarlijks hebben. En iets natuurlijks, mm-hmm. maar ook iets niet natuurlijks. Dus ja, er zit een soort die twee uitersten moeten daar een beetje in samenkomen. En ik weet niet, al best een poos geleden een aantal gesprekken met hem gehad en die zijn zo steeds verder gekomen tot de ontwerpen die er nu liggen. En heel erg vanuit materiaal en vanuit kleur en vanuit structuur. En we zitten nu wel in de vachthoek.
Oké. Okay.
En in de gouden tinselhoek.
Oké. Okay.
En geel en goud zijn de kleuren.
Zijn de kleuren.
Ja, is eigenlijk dat het vacht en dan gecombineerd met een soort punkgehalte met meer met spikes-achtig, maar wel allemaal in dat goud-gele. Ja,
ja.
Het wordt wel echt een hele eigen wereld, een soort hele weirde band.
Ja,
ja.
Ik had nog één laatste vraag voor jullie. Namelijk, met wat voor gevoel hopen jullie dat mensen het stuk verlaten?
Ja, ofwel een uitgeraasd gevoel, ofwel dat ze denken, ik heb zin om uit te razen. Ik ga nu even zelf naar een weiland en het uitschreeuwen.
Ja, ja.
Of ik neem mijn vrienden mee naar een weiland en laten we met elkaar gaan
schreeuwen.
Gaan roepen.
Ja,
wakker geschud.
Ik zou ook wel voor iets, inderdaad iets euforisch of wakker geschud. Of, maar ik denk, ik hoop ook gewoon dat mensen heel erg genieten van dat wat er is in dat moment.
Mm-hmm.
Ik heb gewoon bij het schrijven heel veel gedacht over hoe maken we dit nou gewoon zo lekker mogelijk.
Mm-hmm.
Ja. Het heeft ook iets hedonistisch.
Mm.
Ja, totaal.
Ja.
Ja. Wat bedoel jullie daarmee?
Dansen
op de vulkaan?
Ja, dat het gaat over genot en plezier en samen zijn. En ja, dat heb ik toch wel gehoord in onze eerste gesprekken. Dat je ook gewoon iets smeuïgs wilde maken.
Ja. 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 Ik ben benieuwd. Nina, Belle, heel erg bedankt voor die tijd. Wildfire gaat 6 juli gaat in première. Maar als je nu al luistert en je denkt, ik kan echt niet wachten. Er zijn nog kaarten voor de tryouts. 29 juni.
Ja, vanaf 29.
Vanaf 29 juni. Ik wil net zeggen dat. Oh nee, dat is mij. Ja. Ik keek op mijn horloge. Ik dacht dat was gisteren. Nee, dat is over een maandje. Want jullie zijn nog lekker aan het reporteren.
Ja.
Ja. En de kaarten die zijn te koop via orkator.nl of bostheater.nl. Dank jullie wel.